Als je ouder wordt, dan heb je de neiging om af en toe terug te kijken. Niet vaak, want ik moet mijn oog op Jezus gericht houden, dus ik kan niet te vaak naar achteren kijken. Want ik wil niet mijn contact met Jezus verliezen. Maar ik moest ook weer denken, ik vertelde u net hoe ik van de oude Kerkerlaan, helemaal aan het einde woonde mijn opa, naar de Paulus Hemtingweg nadacht over de dood en dat ik dacht van, gadverdarrie, heel vervelend die dood. Ik wil niet dood, ik wil niet dat mijn ouders doodgaan. Ze zijn inmiddels overleden, maar wil ik niet. Maar ik wist niet dat er een oplossing was. Ik wist niet dat er iemand sterker is dan de dood. Ik zeg niet was, ik zeg is. Want hij is gisteren, hij is heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat is hij, Jezus. En ik herinner me ook, en dat was toen Ajax nog speelde in de Meer. Ik kon gratis daar naartoe vanwege, omdat ik van de club had ik een diploma, heette dat. En dan kon ik gewoon gratis naar de wedstrijden. En ik verheugde me altijd zondag, als ze speelden, één keer in de 14 dagen. Dan verheugde ik me om naar het stadion te gaan. En ik had verwachtingen en Ajax was in die tijd met Cruijff, Keizer, Zwart, Nuninga. Ik kon die verwachtingen best waar maken. Het waren wereldsterren. En ze maakten die verwachtingen altijd waar. Soms niet, dan was ik ontgoocheld, maar meestal wel. Maar ook al had ik een fijne middag, als ik thuis kwam in de Paulus Emptingweg en de wedstrijd zat erop en ik deed de sleutel in het slot van ons huis om naar binnen te gaan, had ik altijd een lichte kater. Dat is geen kat, hè? Een kater. Het is gewoon een naar gevoel van er ontbreekt iets. Waarom voel ik me nu zo down? En ik was daar niet in alleen. Later las ik dat Cruijff ook zoiets had. Johan Cruijff, wel eens van gehoord, uit Betondorp. Die zei, je verheug je op een wedstrijd, je leeft er naartoe. En als het allemaal afgelopen is, heb je een bepaalde leegte. Waarom? Omdat Jezus dat geheim al lang heeft uitgelegd aan de Samaritaanse vrouw. Er is levend water. Er is een voldoening voor mensen. Als ze vrede maken met God. Dan gaat die leegte weg. Ik heb geen leegte meer. Tenminste, niet in mijn hart. Ik heb geen leegte meer. Maar goed, even kijken. We gaan naar het woord. En voor degenen die het willen, die kunnen opslaan 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 9. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 9. Een van de vele brieven die Paulus heeft geschreven. We lezen 9 versen. En Paulus zegt, als er nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Als er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. Dat is wat de conclusie is. Maar we gaan nu naar vers 1 van 1 Korinthe 15. Hij zegt dan, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. U hebt het ook ontvangen en u staat daarin. En daarin bent u behouden. Als u het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij u tevergeefs tot geloof zou zijn gekomen. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalfen. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel nog leeft. Maar sommigen zijn ontslapen, zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Tot zover. Paulus schrijft deze brief aan de Efezen. Vanuit Efeze bedoel ik, aan de Korintiërs. En hij schrijft dat al in 55 na Christus. En er zijn dan al mensen in de gemeente, in de kerk, die niet geloven in de opstanding der doden. Met andere woorden, er is geen leven na dit leven. Ze geloven het niet. En Paulus die komt daarin tegen verweer. Paulus, we hadden het net gelezen, hoe komen jullie erbij dat er geen opstanding is? Nou, Paulus was overtuigd. Hoe komen jullie erbij dat er geen opstanding is? Waar komt dat vandaan? Is er een reden voor? Nou, die brief is, ik zei het al, die is wel haast zeker, alle geleerden, zelfs de liberalen zijn het erover eens, in 55 na Christus geschreven. De hemelvaart van Jezus was ongeveer in 33 na Christus. Die paar jaar zijn veel te kort voor mythevorming. Het is onmogelijk in dat tijdsbestek dat er een mythe is ontstaan. Moet u goed tot ons laten doordringen. Er is geen mythe. En Paulus die noemt twee kernpunten. En hij stelt ze heel duidelijk. Hij zegt, ten eerste, Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. Hij zegt twee dingen. De dood van Christus, het sterven van Jezus, was niet zomaar een uit de hand gelopen tragedie. Nee, hij stierf voor onze zonden. Komt overeen met wat Jesaja profeteerde. Naar de schriften. Het stond al aangekondigd in het Oude Testament. Dat is één ding, één kernpunt van het evangelie. Jezus is gestorven, zeker, maar voor onze zonde. Naar de schriften, de profeten hebben het verteld. Twee, hij is begraven, maar op de derde dag opgestaan. Naar de schriften. Met andere woorden, de profeten hebben het aangekondigd. Jezus is opgestaan uit de dood. En laten we ons geen illusie maken. Ik had hier niet gestaan, u had hier niet gezeten. Er was geen christendom geweest als hij niet was opgestaan. Is onmogelijk. Heb ik ook in Diemer Nieuws geschreven, iets andere bewoordingen. Het is onmogelijk. Er is geen logische verklaring voor een beweging van Christus wereldwijd zonder de fysieke opstanding van Jezus. Laat je niets op de mouw spelden. Het is nog erger dan een dood paard voortslepen, als je dat gelooft. De profeten hebben het al aangekondigd. En dan komt Paulus met zijn onderbouwing. Hij zegt, want, zegt hij, Jezus is verschenen. Allereerst pas, hij slaat de vrouwen even over. Eerst aan de vrouwen, maar Paulus zegt, allereerst aan Kefas, dat is Petrus. Daarna aan de twaalfen. En de twaalfen zijn 11 discipelen die we kennen uit de evangelie, maar de twaalfde is Matthias, die kwam er later bij na de opstanding van Jezus. Judas had zichzelf opgehangen. Judas dacht dat het slimmer was om voor de wereld te kiezen en de wereldse genoegens. En 30 zilverstingelingen, dat is toch wel heel veel geld. En hij verraadde Jezus, maar hij had er niet op gerekend dat Jezus gedood zou worden. En toen kwam, kijk, de duivel verleidt je eerst, een demon van hebzucht verleidt je. En als hij je verleid heeft, dan gaat hij een schuld op je leggen en hij drijft je tot wanhoop. En dat is wat met Judas gebeurde. Judas trapte in de eerste val, hij verkocht zijn heer voor 30 zilverstukken. Hij trapte in de tweede val, hij werd wanhopig en hij hing zichzelf op. Had Judas gered kunnen worden? Jawel, als hij spijt had betoond. Dus hij verscheen aan Petrus, hij verscheen aan de twaalfen, Maar, zegt Paulus, op één moment verscheen hij aan 500 mensen tegelijk. En Paulus zegt, het merendeel daarvan is nog in leven. Met andere woorden, je kan het uitzoeken. Je kan die mensen opzoeken. En ze kunnen je precies vertellen wanneer Jezus aan hen verscheen. Merendeel is nog in leven. Lucas heeft dat ook gedaan. Lucas heeft onderzoek gedaan, de arts. Heeft echt het grondig onderzocht. Hij kwam tot geloof. Hij schreef 2 boeken, het Evangelie naar Lucas en het boek Handelingen. Maar hij is ook verschenen, zegt Paulus, aan Jacobus. En hij is verschenen aan Petrus. Nou, waarom noemt hij die 2 apart in dat hele lijstje? En uiteindelijk zegt hij, is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Wat is ontijdig geborene? Wat zeg je? Nee, ontijdig geborene is in dit geval, hij is te laat geboren in de zin, geestelijk. Want ik heb de gemeente, zegt hij, vervolgd. Ik heb de gemeente vervolgd. En hij bedoelt de wedergeboorte, hij bedoelt niet zijn fysieke geboorte. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik ben niet waard om een apostel te zijn. Daarom is hij ontijdig geboren. Hij had al veel eerder tot geloof moeten komen. Had hij de gemeente niet vervolgd. Daarom noemt hij zichzelf een ontijdig geborene. Dus geen vroeg geborene. Fysiek misschien wel, maar dat weet ik niet. Dat zegt de schrift niet. Waarom noemt hij Jezus apart? Waarom noemt hij Petrus apart? Waarom noemt hij uiteindelijk ook zichzelf? Omdat deze 3 mensen een aparte relatie met Jezus hadden, die rechtgezet werd pas na de opstanding van Jezus uit de dood. Want Petrus verloochende Jezus 3 keer. We kennen het verhaal toch? 3 keer verloochende hij zijn meester, omdat de grond te heet werd onder zijn voeten. Hij vervloekte zichzelf. Zelfs. Hij zegt, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Waar hebben jullie het over? Hij vervloekte hem. En Jezus rehabiliteert hem op een mooie wijze, op een prachtige wijze. Weet je, Petrus heeft, net als Judas, met een last, met een schuldgevoel gezeten. Alleen Petrus heeft zichzelf niet opgehangen, gelukkig. Maar hij liep wel met die schuld. En zelfs toen Jezus aan hun verschenen was, was die schuld niet weg. En dat zien we bij het meer van Tiberias, als ze aan het vissen zijn en Jezus verschijnt aan hen. En ze zitten op een gegeven moment, eten ze vis bij een vuurtje. Dan spreekt Jezus Petrus aan en dan vraagt hij hem 3 keer, stelt hij hem een vraag. En dan zegt hij, Petrus, zoon van Johannes, of Barjona, maar zoon van Johannes, heb jij mij waarlijk lief? Houd je van mij? En dan zegt Petrus, ja Heer, ik heb u lief. En dan zegt hij, wijd mijn lammeren. Maar Jezus stelt hem een 2e keer een vraag. Hij zegt, Petrus, zoon van Johannes, heb je me werkelijk lief? En Petrus zegt, ja Heer, ik heb u lief. En dan zegt hij, hoed mijn schapen. Of wijd mijn schapen. En dan zegt Jezus voor de 3e keer, Petrus, zoon van Johannes, heb jij me lief, werkelijk lief, meer dan deze? En dan wordt Petrus verdrietig en een beetje ongeduldig. En hij zegt, ja Heer, ik weet dat, ik heb u lief. En u weet het, ik heb u lief. En dan zegt hij weer, wijd mijn schapen. Dit is zo mooi. Want Jezus wist dat hij hem 3 keer verloochend had. Jezus had het al voorzegd. Voordat de haan kraait, zal je me 3 keer verraden. Hij had het voorzegd. En Petrus, Petrus niet. Hij deed het. Daarom moet je voorzichtig zijn met je uitspraken. En nadat hij dat gedaan had, had hij een schuld. Maar Jezus laat hem 3 keer zeggen dat hij hem lief heeft. Zo heft hij als het ware die verloochening op. 3 verloochingen. 3 belijdenissen, ik heb u werkelijk lief. En zie je wat daaraan verbonden wordt, aan de liefde voor Jezus. Als je me lief hebt, zegt Jezus, wijd dan mijn lammeren. Dat zijn die kleintjes die net wegrenden. Wijd de lammeren. Als je me lief hebt, hoed de schapen, dat zijn wij. De liefde van Christus is de enige geldige, zuivere motivatie om een werk te doen in het Koninkrijk van God. En heel veel mensen opereren niet in die liefde. Daarom is de kerk zo dubieus. Daarom vechten wij met evangelisatie tegen vooroordelen en tegen een hoop narigheid. Jacobus is een ander iemand. Jacobus was een broer van Jezus. En bij het leven van Jezus moesten zijn broers en zussen niets van Jezus weten. Moet je eens kijken, duizenden mensen lopen achter hem aan. En dat is nog niet het ergste, want ze hadden plaatsvervangende schaamte. Maar moet je horen wat hij zegt? Maar moet je horen wat hij nou weer heeft gezegd? Ik schaam me kapot, ik wou dat hij mijn broer niet was. Hij denkt zeker dat hij heel belangrijk is. Moet je horen wat hij zegt? Jacobus geloofde echt niet in hem. Maar nu wordt hij apart genoemd door Paulus in zijn brief. Waarom? Omdat hij ook tot geloof is gekomen. Petrus werd gerehabiliteerd door de levende opgestane Jezus. Jacobus kwam tot geloof, want hij zag zijn broer sterven aan het kruis. Maar hij heeft hem ook gezien. Want Jezus is aan hem verschenen. En uiteindelijk noemt Paulus, of Saulus, ook zichzelf. Want Paulus was van mening, hey, die christenen, die sekte, die enge mensen, ik moet ze uitroeien. Ze gaan tegen de wil van God in. En dat deed hij, met hart en ziel. Maar ook hij veranderde. Petrus veranderde door de opgestane Jezus. Niet door de onderwijzingen, door de opgestane Jezus. Jacobus veranderde, zijn broers veranderden door de opgestane Jezus. Saulus veranderde. Hij had een prachtige positie. Hij had een geweldige carrière voor de boeg. Hij had alles wat zijn hart begeerde. En wat deed hij? Hij legde dat allemaal af. Hij zegt, ik heb het schade en bagger en drek geacht. Ik wil Christus volgen. Zijn carrière weg. Zijn geweldige positie weg. En wat voor leven leidde die? Prediking, gevangenis, stokslagen, steniging. Een leven van lijden. Waarom? Omdat hij de opgestane Jezus had gezien op de weg naar Damascus. De bewijzen voor de opstanding van Jezus uit de dood zijn overweldigend. Overweldigend. Ze kwamen allemaal tot geloof. En in het geval van Petrus tot hernieuwd geloof door de verschijning van Jezus aan hem. Met andere woorden, deze dingen zijn niet alleen door de profeten aangekondigd, maar ze zijn ook nog eens vervuld. En daarom schrijft Petrus dit. In zijn tweede brief aan de christenen in Klein-Azië zegt hij, want, zegt Petrus, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. We hebben het gezien. Ze hebben de wonderen gezien, de tekenen, ze hebben zijn woorden gehoord. Ze waren bij de spijziging, ze waren bij het opwekken van doden. Ze hebben hem over het water zien lopen. Ze hebben hem een storm tot bedaren zien brengen. Ze hebben duizelingwekkende dingen meegemaakt. Op Goede Vrijdag was het over, ook voor Petrus. Maar Petrus werd een van de leiders van de eerste kerk. Jacobus, de halfbroer van Jezus, kwam tot geloof. Hij werd de leider van Jeruzalem. En er waren meer christenen in Jeruzalem toen dan orthodox gelovige Joden. Alleen ze dorsten zich niet, ze dorsten niet naar buiten te treden uit angst voor de geestelijke leiders. En deze mannen, Petrus, Jacobus, Paulus, die getuigden van de opgestane Heer, niet alleen door een geweldig mooie leven, door een rein leven, een leven van waarheid, van recht en gerechtigheid en liefde, maar ook getuigden ze met hun leven. Petrus werd gekruisigd. Dat is wat de overlevering leert. Onder Nero, in Rome. En hij zei, hij zei het niet zoals ik het zeg, maar als jullie me willen kruisigen, graag op zijn kop. Ik wil niet sterven zoals mijn Heer stierf. Waarom zei hij dat? Waarom was hij niet slim? Waarom zei hij, centurion of weet ik veel. Ik kom erop terug, het was een grap. De keizer is God. De keizer is God. Laat me gaan. Weet je wat? Ik ga iedereen vertellen dat het een grap was. Dat deed hij niet. Maar hij werd gekruisigd. Waarom liet hij zich kruisigen? Op zijn kop. Omdat hij de opgestane Jezus had gezien. Hij wist het. Jacobus is gestenigd. Josephus, een historicus, die schrijft dat Jacobus, hij was zelfs door zijn vijanden werd hij gerespecteerd. Hij is gestenigd. Of, vermoedelijk kan ook dat hij om het leven is gekomen, dat iemand met een voldershamer op zijn hoofd heeft geslagen. Maar hij is gedood. En Paulus is onthoofd, ook onder Nero. Is je opgevallen dat de wereldleiders soms krankzinnige trekjes hebben? Toen al en ook nu. Als ik zie wie de macht hebben hier op aarde, oost, west, zuid, noord, maakt niet uit. Als ik de machthebbers zie en ik zou niet geloven, het zweet zou me uitbreken. Dus de toekomst van de wereld van dat soort lieden afhangt. Of ben ik de enige? Dan heb ik liever Jezus hoor. Die de boel recht komt zetten. Hij moet de boel ook recht zetten, want het wordt een zootje. André, wij stonden bij het winkelcentrum. En het ging over de hoop van Pasen. En er kwam een jonge man met zijn vrouw. En die wist het, wat er op die flyer stond. En die riep keihard, terwijl hij het winkelcentrum inging. Nou, ik heb helemaal geen hoop meer hoor. We gaan allemaal naar de... Maar dat woord zal ik niet zeggen, André. Maar jij hebt het gehoord, hè. We gaan allemaal naar de... En het is ook zo. We gaan naar een vervelende climax toe. Maar niet allemaal. Maar ik had geen zin om dat achter hem aan te schreeuwen. Niet allemaal. Ik voelde om dat niet te doen. Wie kent er het programma Black Box? 1 maar. 2 maar. Het is echt een interessant programma. Alternatieve nieuws. Ja. Heel interessant. Niet christelijk. Maar die man die dat programma verzorgt, die neigt toch naar het christelijk geloof. Hij heeft een gesprek met Peter van der Weert, dat is een voorganger. En dat heeft hem ook weer aan het nadenken gezet. En heel interessant. En er zijn mensen die weten van, ja jongens, zoals het nu gaat, het gaat gewoon niet goed. Het gaat gewoon niet goed, maar daar kom ik straks nog op terug, waarom het niet goed gaat. Maar belangrijk is dat we beseffen dat 11 van de 12 apostelen stierven niet voor een leerstelling, ze stierven niet voor onderwijs. Ze zeiden niet, oh dat is geweldig onderwijs, ja dat is waard om ons leven voor te geven. Helemaal niet, want toen Jezus gearresteerd werd, waren ze futsi, zaten ze achter gesloten deuren. En toen hij stierf was het nog erger, ze dorsten niet meer naar buiten. Ze hoopten dat ze vergeten zouden worden. Maar wat gebeurt er? 50 dagen later staan ze zonder angst in de tempel te prediken. Ze worden bedreigd, ze worden geïntimideerd, sommigen sterven. Jacobus, 1 van de 12, sterft door het zwaard. Maar ze gaan gewoon door. Dat is maar één reden. Ze hebben de opgestane Jezus gezien. En nogmaals, als je twijfelt, ga naar Israël. Neem je schep mee. En heel veel flesjes water. En succes. Je vindt hem niet. Een hele hoop mensen hebben ook geprobeerd in de voormalige Sovjet-Unie. Sommige geleerden hebben geprobeerd te beweren dat Jezus een mythe was. Dat Jezus een verzinsel was. Er is geen historici op de dag die dat gelooft. Als je dat beweert, verklaren ze je voor gek. Het is onmogelijk om Jezus weg te vlakken uit de geschiedenis. Want hij is de mens die de menselijke geschiedenis het meest heeft beïnvloed. Een mythe doet dat niet. Oké. Word wakker, staat ook in kruiswoord. Gods woord wordt in alle tijden aangevallen. Genesis 3, Johannes 8, Efeze 6. Er zijn continu aanvallen op het woord. Van heftige vervolging, zoals in Noord-Korea, voormalig Sovjet-Unie, nu in Arabische landen, in China, waar je alleen naar de staatskerk mag. Ook hier in het Westen doen ze dappere pogingen. Eén minister van een bepaalde partij, ik ga niet eens de naam noemen van die partij, die zei, ja, ik vind dat ze het geloof moet achter de deur blijven. Met andere woorden, je mag niet over het geloof in de publieke domein spreken. Hypocriet. Maar hij mag wel zijn partijprogramma proclameren en propaganda maken. Maar het geloof niet. Zie je wat erachter zit? Een ander die kreeg pijn in zijn buik, omdat onze koning zei, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Verschrikkelijk. Je moet er toch niet aan denken dat God hem helpt. Amen. Je moet er toch niet aan denken. Een ander die kreeg pijn in zijn buik omdat er op de gulden stond. Daarom zijn een hele hoop blij dat de gulden weg is. God zij met ons. Verschrikkelijk. Iedere gulden die je uitgeeft. Staat zijn. God zij met ons. Was het maar zo. Was hij maar. Hij is wel voor ons, maar of hij nog met ons is, weet ik niet meer. Want wij hebben hem niet meer nodig. Dat is onze tragedie. We geloven in de Vader der leugen, we gaan afronden. Dit is onze strijd. Heel hoop mensen snappen er niks meer van. Jonge mensen in onze tijd zijn depressief. Heel hoop willen doen pogingen zelfs tot zelfmoord. Want ze zien het gewoon niet meer zitten en dat klopt, ze hebben geen kader. Ze hebben helemaal geen kader. Hun wordt geleerd, ja, je bent er nu eenmaal, dood is dood. Ja, maar heeft het leven dan zin? Nou, als we eerlijk zijn, ten diepste niet, maar maken wat van. Is genoeg nog om voor te leven. Verschrikkelijk. En ze zien de ene dreiging naar de andere zien ze opkomen. En ook hun toekomst. Maar wie zit daarachter? De vader van de leugen. Fake news. Wanneer begon fake news? Voor de zondeval. Voor de zondeval. God heeft zeker wel gezegd. Ah jongens, God bestaat niet. God liegt. Als hij bestaat, dan liegt hij. En de mens trapt erin. En sindsdien trappen we er steeds weer in. We trappen er steeds weer in. Het grote gebod. Je zult God lief hebben met heel je verstand, met al je kracht, met heel je hart. En het tweede daaraan gelijk, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dat schuiven we aan de kant. Dat gebod, als we dat in de praktijk brengen, lost alles op. Nee, maar het komt uit de Bijbel, dus dat gaat aan de kant. En wat krijgen we ervoor terug? Woke. Woke. Durf bijna niet meer te ademen. Zonder iemand te kwetsen. Bij wijze van, als je er aan die hysterie toe gaat geven. Maar het grote gebod, wat eigenlijk alles dichttimmert, dat komt uit de Bijbel. Maar goed, ik ga een heel andere kant op. Johannes, we gaan gauw naar Johannes. Johannes 8, en knoop het in je oren en besef wat er gebeurt, ook vandaag de dag. Johannes 8, Johannes is ook een ooggetuige. Hij zegt, wat onze ogen gezien hebben, wat onze oren gehoord hebben, wat onze handen getast hebben van het woord van het leven, dat verkondigen we u. Johannes was een ooggetuige en hij schrijft dit over Jezus. Johannes 8, vers 38 tot 44. En dan begrijp je waarom de wereld zo donker wordt. En waarom we een hele verkeerde kant op gaan, wereldwijd. Oost, west, zuid, noord, maakt niet uit. Dit zegt Jezus. Wat ik gezien heb bij de Vader, God, dat spreek ik. Zo doet ook u. Wat u van uw Vader gehoord hebt. Zij antwoordde en zeide tot hem, onze Vader is Abraham. Jezus zeide tot hen, als u kinderen van Abraham bent, doe dan de werken van Abraham. Maar nu tracht u mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden tot hem, wij zijn niet uit hoererij geboren. Wij hebben één vader, God. Jezus zegt, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U hebt de duivel tot vader en u wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Tot zover. Hier hebben we mee te maken. Wij zijn kinderen van God. En als het goed is, snappen we een klein beetje van de geestelijke strijd. Maar ook wij worden er telkens weer, mag ik het zo zeggen, ingeluist. Door spirits. We trappen erin. We krijgen ruzie met onze partner. We ergeren ons aan onze partner. En daar worden we in aangemoedigd. Er is verdeeldheid in dit land. Er is overal verdeeldheid. En de leugen zit erachter. Prinses Beatrix heet ze nu. Toen ze koningin was, zei de leugen regeert. En ik weet niet, dat zal ze uit frustratie geroepen hebben. Maar het is waar, de leugen regeert. Het is maar goed, denk ik wel eens, dat we niet allemaal weten wie de boel in de maling nemen. Het is maar goed, want je zou zelfs met je geloof depressief kunnen raken. Gisteren, dezelfde, een vrouw staat daar bij ons, zwaar teleurgesteld in haar geloofsopvoeding in de kerk. Krijg ik toch een gesprek met haar en ze zegt tegen mij, en ook jullie vertrouw ik niet. Ik zeg, dat vind ik een hele goede houding. Serieus, je moet mij niet zomaar vertrouwen. Dat kun je niet permitteren in deze wereld. Ik zal nooit vergeten op mijn werk, zei iemand, nou, als je niet meer van het goede van de mensen uit kunt gaan. Ik zeg niet dat er geen goede dingen zijn in mensen, helemaal niet. Maar je kunt het je niet permitteren om alles en iedereen maar klakkeloos te vertrouwen. Want je wordt je wordt aan alle kanten in de maling genomen. En niet alleen door de politiek. Ook door de reclame. Je wordt op alle mogelijke manieren. Je wordt zelfs in de maling genomen door je eigen arglistig hart. We nemen onszelf in de maling. In die wereld leven we. Ach. Ach. Ik ben wel aan de lijn, maar ach. Het is vandaag zondag. Het is ook nog Pasen. En morgen is tweede paasdag. Nou, ik mag toch ook wel eens plezier hebben, dinsdag. Ja, maar iedereen doet het toch? En zo nemen we elkaar in de maling. Serieus, we nemen onszelf in de maling. Ach, valt wel mee. Ik heb hem totaal losgeslagen. Oké, dat is niet echt goed. Maar er zijn ook mensen die andere mensen vermoorden. En dat heb ik niet gedaan. Zo nemen we onszelf in de maling. We gaan altijd kijken naar iemand die erger is. Of niet? Maar in het licht van de Bijbel gaan we ontdekken wie we werkelijk zijn. En dan roep je net als Paulus, als je eerlijk bent, ik ellendig mens. Als je eerlijk bent. Als je niet eerlijk bent, zeg je, ja, kom nou. Stalin was veel erger. Hitler, die was erg. Dat was pas erg. We moeten eerlijk durven zijn. Ik heb een stukje geschreven, of daar ben ik mee bezig. Dat komt in het tweede kruiswoord van dit jaar. En dat was de preek die ik op 17 maart hield. En dat is de sleutel voor een overwinnend christenleven en een sterke kerk. Dat stukje. Sleutel tot een overwinnend christenleven en een sterke kerk. Daarom ga ik er nog twee keer over spreken, zo de Heere wil en ik leef dit jaar. omdat we dit moeten doorkrijgen. Onze huwelijken gaan kapot. Onze relaties gaan kapot omdat we deze sleutel niet gebruiken. Onze samenleving gaat naar de knoppen omdat we deze sleutel niet gebruiken. Antisemitisme 2024, omdat de kerk deze sleutel niet heeft gebruikt. Onvoorstelbaar. Europa in de greep van angst. Onvoorstelbaar. En dan komt het arglistig hart weer. Ja, ik zit hier vrij comfortabel. Ik heb alles wat mijn hart begeert. Ik bemoei me nergens mee. Het gaat aan mij voorbij. Oh ja, dacht je dat? Zijn we zo naïef? Zijn we echt zo naïef? Het zal mijn tijd wel uitduren. Het gaat mij niet aan. Vergis je niet. Het gaat ons wel aan. Openbaringen laat het zien. Welke kant we opgaan. De Bijbel is geen sprookjesboek. Jezus zegt een paar hele belangrijke dingen. In vers 38 zegt hij: wat ik bij de Vader heb gezien, wat ik heb gezien, dat verkondig ik u. Dit is informatie die van God komt. En dan zeggen ze, ja, wij hebben Abraham als vader. En wat zegt Jezus? Je afkomst maakt helemaal niet uit en je opvoeding maakt ook niet uit. Ben je opnieuw geboren en wat is de vrucht van je leven? Want je kent de boom aan de vrucht. Andere vers. Jezus zegt, als God je vader is, als God werkelijk je vader is, dan houd je van mij, dan heb je me lief. En je houdt ook van je medemens. Daarom zegt Jacobus later, hoe kun je zeggen dat je van God houdt, maar je naaste, je broeder, daar hou je niet van. Huichelaar, zegt hij. Daarom iedereen die denkt dat hij in de naam van God mensen moet doodmaken, die is het spoor volledig bijster. Als God een hekel aan je heeft, kan hij wel met je afrekenen hoor. Of denk je echt dat God onmachtig is om zijn tegenstanders uit te schakelen? Lees de Bijbel dan nog maar eens. Hij heeft ons echt niet nodig. En Jezus zegt nog één ding. De mensen kunnen de woorden van Jezus niet begrijpen omdat ze in de grip zijn van de leugenaar. Satan wordt genoemd de vader, de overste van deze wereld. Jezus noemt hem de vader van de leugen. Hij heeft de leugen verwekt. Zijn demonen zijn aartsleugenaars. Ze misleiden, ze liegen, ze bedriegen. En door de leugen doden ze miljoenen mensen. Ze zetten de mensen tegen elkaar op. Zoals Kaïn tegen Abel werd opgezet. En sindsdien is dat een beproefd recept. Ze gebruiken de mensen om mensen te vermoorden. Omdat ze reële wezens zijn. We strijden niet tegen bloed en vlees. Maar goed, het is Pasen, mensen. En Jezus is opgestaan. We hebben hoop. Wat er ook gebeurt. Onze lieve zus, Esseline. Ik hoop er tweede paasdag weer naartoe te gaan. Dat is morgen dus. Die was zo getroffen door een zware infectie en nog een aantal dingen, dat ze alleen maar op bed kon liggen. Ze had niet zoveel kracht, maar ze had geloof in haar hart. Ze had de hoop van Pasen in haar hart en ze lag daar niet als een zielig vogeltje, maar ze lag daar met vol vertrouwen van als ik moet doorgaan prima, maar als die Heer me thuis haalt ook prima, want ik weet mijn verlosser leeft. Dat is een groot verschil, lieve mensen. Want het gaat snel. Het gaat snel. Maar wij hebben hoop. Ik ben zo blij. En ik ken dit woord redelijk hoor. 50, langer dan 50 jaar ben ik ermee bezig. En ik weet, het is geen fabeltje. Ik hoor wel eens critici met hun kennis. Wie heeft de flyer gezien? Mening! Mening! Microscoop, kennis van zaken. Mening! Kennis van zaken. Sprookjesboek! Oké, kom maar met argumenten.
Je kan niet over water lopen.
Oh nee? Ik ken in Friesland ken ik duizenden mensen die lopen niet alleen over water, die schaatsen over water. Wat praten we over 20 graden verschil? En je kan schaatsen over water. Het is alleen maar een temperatuursverschil. En de hele situatie verandert. Gaan ze God in een bok stoppen? Wat kan God niet? Wat kan hij niet? Oh man, ik ga weer preken. Kijk uit. Jezus is opgestaan. Als er iemand aan twijfelt, mag hij naar me toe komen. Ik neem alle tijd. Dan gaan we er rustig over praten. Kom maar met je vragen. Kom maar met je bezwaren. Ik vind het niet erg. Ik heb alle tijd. Maar je moet niet met je arglistig hart komen. Je moet met een ontvankelijk hart komen. Hij is opgestaan. Lees hoofdstuk 15 van de 1 Korinthebrief nog maar. En bedenk hoe Paulus zijn leven heeft gegeven voor het getuigenis. En bedenk hoe Petrus dat heeft gedaan. Jacobus en nog 10 van de andere apostelen. En besef het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En daarom staan wij hier. En we zullen dat hopelijk volhouden tot Jezus weerkomt. Amen. Amen.